Welkom bij De Museoloog. De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mensen die nadenken over de razendsnelle veranderingen in deze tijd en die bereid zijn nieuwe wegen te zoeken. Mijn naam is Arnold Odding. Voor deze podcast spreek ik met denkers en doeners, met curatoren, kunstenaars en onderzoekers over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Voorgaande afleveringen vind je allemaal terug in je favoriete podcast-app. Gewoon zoeken naar De Museoloog. En als je je abonneert, dan is het daarna allemaal nog makkelijker. Iedere twee weken is er een gloednieuwe aflevering. Vandaag spreek ik met Jacqueline Grandjean, sinds een jaar directeur van het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Goedemorgen, Jacqueline.
Goedemorgen, Arnoud.
Hoe bevalt het je hier in Den Bosch? Een jaar ben je bezig.
Ja, nou ja, het is goed in Den Bosch en in Brabant. Het is een fijne omgeving. Gezellige mensen, zoals iedereen wel zal verwachten. En natuurlijk een prachtig museum.
Wat heeft je het meest verrast toen je hier in Den Bosch begon?
Nou, sowieso eigenlijk het landschap en ook de nabijheid van de natuur. Als je kijkt naar ons museum, dan zit er een heel grote groene tuin midden in dat museum. Een soort groen hart met enorme bomen die uit 1840 komen. En als je de straat uitloopt, dat is ongeveer 300 meter, dan zit je meteen in de Bossenbroek. En dat is een heel groot landschap dat kilometers doorgaat. Daar loopt nog een rivier doorheen. Dus eigenlijk had ik niet verwacht dat de natuur zo dicht bij het museum zou zijn. Dat heeft me ook wel geïnspireerd.
In welke zin?
Nou, ik heb ooit de Getty gedaan. Dat is zo'n opleiding in Los Angeles voor museummensen.
Dat is zo'n leadership programma, toch? Ja, of niet?
Ja, en daar hadden we zo'n les waarin, de strategieles was dat, en daar leerden we van waar gaat dit museum nu over? En dat was een voorbeeld van een scheepvaartmuseum. En toen werd er gezegd, it's all about the ship, want er lag een heel oud schip bij dat museum en daar wilde eigenlijk iedereen naartoe. En dat is natuurlijk ook de eerste vraag die je stelt als je begint als nieuwe directeur, waar gaat dit museum nu over? En het viel mij in dat die natuur niet alleen aanwezig was om ons heen, maar natuurlijk ook heel diep in de collectie. En dat we ook in een tijd leven waarin de natuur, waarin we ons weer opnieuw moeten verhouden tot die natuur als mens. Kunstenaars zijn er veel mee bezig. Klimaatverandering is natuurlijk een heel groot onderwerp. En juist die perspectieven die hier allemaal in die collectie zitten, om die te verbinden met wat we om ons heen zien, dat vond ik een hele inspirerende. En het is er al.
En je noemt klimaatverandering. Ik weet dat je in het afgelopen najaar ook contact hebt gezocht met mensen van Extinction Rebellion. Dat was net in die periode dat allerlei mensen zich aan lijsten en glas en weet ik wat gingen vastplakken. En toen kregen jullie hier de vaandeldrager van Rembrandt. En toen dacht je, oh jee, ik wil geen vastgeplakte mens aan het schilderij wat hier komt. Wat heb je toen gedaan?
Ja, nou, de beveiliging die had mensen in het vizier, waarvan ze zeiden van, oh, deze mensen die zouden wel eens iets van plan kunnen zijn. En dan gaan natuurlijk allerlei alarmbellen af. Maar ik dacht van, nou, laten we dan vooral gewoon eens gaan praten. Want volgens mij zijn we als musea en als culturele sector heel goed in staat om samen op te trekken en een verschil te maken. En willen we eigenlijk allemaal hetzelfde. Toen heb ik gezocht naar mensen die daar kopstukken in waren, zowel landelijk als ook in Brabant. En zijn we gewoon een broodje gaan eten met elkaar. Ik had de beveiliging niet ingelicht dat ze kwamen, dus die schrokken zich een hoedje. Maar het is heel goed verlopen. We hebben een heel mooi gesprek gehad over, wat kunnen we nou eigenlijk met elkaar doen? Maar ook, wat zien we nou als we naar die musea kijken? En dat was best een forse kritiek. Er zaten ook een aantal medewerkers bij die die verkleurde ook wel hier en daar. Omdat
wat voor kritiek was dat?
Nou, bijvoorbeeld werden een aantal sponsors genoemd die toch wel vervuilend zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zo nog niet naar gekeken had. Maar inderdaad, er zijn sponsoren die gewoon diep in die olie zitten. Nou, de vraag van onder andere Extinction Rebellion was, wil je daar nou eigenlijk mee doorgaan?
En wat is daar op uw antwoord?
Nou, ik weet dat niet, maar ik dacht, ik ga gewoon eerst eens even praten met die sponsoren en eens vragen hoe zij erin zitten en kijken hoe zij reageren op eigenlijk de vraag en de kritiek van Extinction Rebellion. En wat bleek, ze waren zich daar heel erg bewust van. En zeiden ook van ja, wij moeten daar wel wat mee. Wij willen daar ook wel wat mee. Dat is niet overmorgen opgelost. Maar wij vinden het eigenlijk heel moeilijk om in gesprek te raken met deze groepen. Want meestal hangen ze in een boom of komen ze bij ons voor de deur liggen. Maar echt praten, dat is best lastig. En toen dacht ik van, maar wacht even. Wat ik nu al eigenlijk aan het doen ben, zonder dat ik er erg in had, was als museum een soort mediating functie innemen. Hè? Een soort bemiddelaar in een gesprek dat toch heel lastig is. En misschien is dat ook wel een hele mooie rol voor musea. Om veel meer een gesprek te begeleiden. En tuurlijk hebben wij daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. Ik wil niet
gaan
zeggen,
jullie daar nog een vervolg aan geven?
Nou ja, zeker. We hebben de groep mensen nu ook vaker uitgenodigd op momenten dat het over natuur en klimaat ging. Maar dat gesprek dat we hier hebben aangezwengeld, dat krijgt ook zeker een vervolg. Met als natuurlijk het ultieme doel om beide partijen aan tafel te krijgen en het hierover te hebben. Maar zover zijn we nog niet hoor. Dat zal nog wel eventjes verder duren, maar het is wel een belangrijk gesprek om te voeren. Niet alleen voor beide partijen, voor het grotere doel, maar ook voor het museum zelf.
Je was een paar maanden directeur. Als er dan dit soort grote kwesties gelijk op je afkomen, hoe voelde je je dan?
Je reageert eigenlijk altijd vanuit een intuïtie. Ja, en je moet later maar zien hoe dat verder uitpakt. Ik ben een heel intuïtief persoon. Ik dacht, dit gesprek moeten we aangaan. En ik vond het heel erg leuk dat de medewerkers eigenlijk zeiden, nou, vinden we wel spannend en laten we dat doen. Dus ja, hoe je erover voelt, dat is toch wel dat je een verantwoordelijkheid hebt waar je iets mee kunt doen. Zeker in een museum.
Jij vertelde mij ook dat je gefascineerd bent door verandering. Waar komt die fascinatie vandaan?
Eigenlijk vanuit mijn werk bij de Oude Kerk. De Oude Kerk was een is er nog steeds een monumentaal gebouw midden op de Wallen in Amsterdam. En dat was toen net gerestaureerd. En toen ik kwam, was eigenlijk de vraag van, maar wat gebeurt daar nu vervolgens? En ik heb een programma ontwikkeld samen met kunstenaars, waarbij dus hedendaagse kunst telkens weer het erfgoed bevraagt. Eigenlijk korte interventies van hedendaagse kunstenaars op dat erfgoed. Waardoor we ook weer nieuwe perspectieven krijgen op dat oude gebouw. Nou ja, dat was een verandering. Ik had hem in het begin niet eens zo door dat het echt een grote verandering was. Maar naar aanleiding van de reacties van mensen omheen die kerk, hè, de kerkgemeente zelf, de buurtbewoners, mensen die werkzaam waren in het erfgoed, in het monumentenveld, kwam ik er steeds meer achter dat het een behoorlijke verandering was en dat het ook een heel betekenisvolle verandering was.
Waarom vond men dat zo'n verandering? Want je maakt tentoonstellingen, je maakt grote installaties, maak je in die kerk. Dat is toch niet zo'n verandering? De meeste dingen op één object na, die worden op een gegeven moment ook weer weggehaald. Daar zit toch niet zo'n hele grote verandering? Waarom voelt dat als zo'n grote verandering?
Nou, wat fascinerend was dat mensen bang waren dat de betekenis van het gebouw zou veranderen. Dus dat een kerk zou gewoon eigenlijk een kerk moeten blijven. Een monument, het was een 17e-eeuws monument. Tenminste, zo werd het geframed en zo was het door veel erfgoedmensen ook bedoeld. Hè, als een laatgotisch monument dat ook symbool stond voor de 17e eeuw, waarin ook veel van de oude Amsterdammers uit die tijd waren begraven. Dus het had een specifieke betekenis. Door daar hedendaagse kunst aan toe te voegen, werd die betekenis eigenlijk geraakt en mogelijk ook veranderd.
De kerk wordt nog gebruikt voor diensten.
Ja.
Ja. Ja. Elke zondag?
Elke zondag.
Je hebt in een paar jaar tijd echt prachtige tentoonstellingen heb je gemaakt met grote installaties zoals van Christian Boltanski, Adrian Villar-Rojas, Giorgio Andreotta Kahlo en een groot aantal anderen. En ik kan me voorstellen dat als je een glas in loodraam gaat vervangen en dat wordt opeens midden in het Red Light District een knalrood glas in loodraam, dat daar discussies over gaan komen. Had je daarbij stilgestaan toen je dat had bedacht?
Ja, zeker. Ja. Want eigenlijk alle interventies waren allemaal tijdelijke interventies. Dus het was altijd een kortstondige tijd waarin de kerk even iets anders was. Maar daarna werd het gewoon weer helemaal precies zoals het altijd was. En in dit geval, het werk van Giorgio Andrea Toccalo, was de kerk helemaal rood gekleurd door folies op de ramen. Maar bleef er één raam rood na afloop van die installatie. En dat was het raam van het Heilige Graf.
En ja, misschien moeten we er nog even bij zeggen, want ik weet niet zeker of iedereen dat weet. Het gaat om de Oude Kerk in Amsterdam en dat ligt midden op de Wallen in het Red Light District. En daar worden prachtige tentoonstellingen elk jaar, veel vaker worden daar georganiseerd met grote installaties. En dit was het werk van Giorgio Andrea Toccalo.
Ja, klopt. Nou ja, de bedoeling van de kunstenaar was om het Rooms-Katholieke deel van eigenlijk de betekenis als Rooms-Katholieke kerk, die natuurlijk in de beeldenstorm in 1566 heeft die beeldenstorm echt dwars door die kerk heen gewoed. En alle tekenen van het Rooms-Katholieke geloof, die zijn uitgewist. Zijn fascinatie was om te kijken of we daar iets van terug zouden kunnen plaatsen, waardoor de tijd voor die beeldenstorm weer enigszins voelbaar en zichtbaar was. En daar stond dat rode raam eigenlijk als interventiesymbool voor. Er waren mensen die zeiden, maar wacht even, dit gaat over die sekswerkers die hier in de buurt al hun rode lampjes laten schijnen. Er waren mensen die zeiden, ja, maar dit gaat helemaal niet meer over de kerk. Dit is een kunstwerk en dat verstoort de ervaring in de Heilige Grafkapel. Er werden zoveel verschillende betekenissen aan het werk gegeven, wat ik eigenlijk alleen maar interessant vond, want dat is volgens mij wat goed kunst kan doen. Maar goed, er was heel veel boosheid, veel emotie en er kwam een enorm lange rechtszaak die tot de Raad van State heeft voortgeduurd.
Wie zijn die begonnen?
En dat waren mensen die zich heel erg bezig hielden met het behouden van vooral 17e eeuwse monumenten in het centrum van Amsterdam. Een groep erfgoedvrienden.
Maar dat waren dus mensen die geen verdere betrokkenheid hadden bij de kerk, behalve dan een soort van gevoelde betrokkenheid bij Amsterdam en de monumenten, het erfgoed in het centrum van Amsterdam.
Ja, en die mensen hebben ook heel veel goede dingen gedaan, moet ik zeggen hoor. Die zijn heel belangrijk geweest om bijvoorbeeld het slopen van monumentale panden tegen te gaan, vooral in de jaren 80, 90. Maar ja, die zijn doorgegaan met hun manier van behouden. En ja, dat rode raam was echt een rode lap voor ze. En dat leidde tot een lange rechtszaak. En het interessante daar was, om terug te komen op die verandering, is dat hoe langer ik sprak en hoe meer ik las over de bezwaren van deze groep, hoe meer ik me realiseerde dat het echt fundamenteel ging over een soort weerstand tegen verandering. Van, kijk, we zijn allemaal, we denken dat monumenten en dat geschiedenis en dat erfgoed, dat niet verandert. Dat vastgegoten is in beton. Veel mensen hebben het idee van, nou, als er iets waar is, dan is het wel de geschiedenis. Want dat staat in boekjes. Maar de geschiedenis beweegt ook. De manier waarop wij nu naar geschiedenis kijken is anders dan, laat zeggen, een halve eeuw terug.
Maar die stenen, die zijn zo onbeweeglijk.
Ja.
En het is toch prachtig als je daar iedere keer verschillende betekenissen in laat. Maar op het moment dat je aan de stenen zelf komt, of dat je een raam verandert, wat toch onderdeel is van het geheel, dan
gaat het mis.
Dan gaat het mis.
Ja, en eigenlijk ben je niet bezig om, want eigenlijk het enige wat veranderde was de kleur van het licht door het raam. Ja, dat zo'n wezenlijke betekenisverandering kan veroorzaken, of in ieder geval de angst voor een betekenisverandering. Want ik vraag me nog steeds af of dat wel zo heel erg fundamenteel zo is. Maar in ieder geval zijn er wel meer, door dat rode licht, wel meer betekenissen ontstaan en meer discussie ontstaan. En dat is heel mooi en dat is wat kunst kan doen, volgens mij.
Hebben wij op dit moment als samenleving niet extra veel angst voor verandering, omdat er al zo verrekte veel verandert de hele tijd om ons heen?
Nou, dat is waar. En
die musea, dat was nou de laatste plek waar we nog een klein beetje die zekerheid konden halen. En dan moeten we daar moeten ook alles al veranderen.
Ja, nee, dat is echt heel lastig. Dat is lastig in monumenten, in erfgoed en in musea. Kom je dat natuurlijk heel erg tegen. We leven in een hele vreemde tijd, waarin mensen heel onzeker zijn over die toekomst. Het is bijna een soort pre-tijd, een tijd waar we nog geen naam voor hebben. Het modernisme kenden we, postmodernisme begrijpen we, dat zet zich af tegen het modernisme. Maar wat we nu aan het doen zijn, dat is eigenlijk heel ongewis en heel moeilijk te vangen. Veel mensen houden zich ook veel sterker dan voorheen vast aan dat verleden. En dat zie je in heel Europa eigenlijk ook wel gebeuren.
Maar wat bedoel je met een pre-tijd? Wat verandert er nu?
Helmoet Roos heeft een heel mooi boek geschreven, Resonans. En dat gaat over de snelheid waarmee dingen veranderen. Niet alleen technologie, politiek, producten. Alles om ons heen verandert in razend tempo. Het winkeltje op de hoek dat eerst nog een klein kruideniertje was, dat is nu opeens al 4 keer van eigenaar veranderd. Dat tempo gaat veel sneller en ook de druk op mensen om ook steeds sneller en meer en harder te werken. Een vrachtwagenchauffeur krijgt nu al de opdracht, het maakt niet uit hoe je het doet, maar zorg ervoor dat je zo snel mogelijk van A naar B die spullen brengt. En als er dan boetes zijn of overtredingen, dan lossen we dat op kantoor wel op. Dat soort snelheid zorgt ervoor dat mensen vervreemden van de wereld, van contacten, van relaties die ze kunnen leggen. Er is eigenlijk geen rust meer om even te zijn op de plek waar je bent, omdat het steeds harder en sneller gaat. En dat zorgt, ik las vandaag ook in de krant dat de overheid heel erg wordt gewantrouwd en dat mensen vervreemd zijn geraakt van de politiek. Maar dat zie je eigenlijk op alle vlakken.
De media wordt gewantrouwd, de politiek wordt gewantrouwd, de wetenschap staat ook wel onder druk. Musea die lijken zich daar nog redelijk aan te onttrekken.
Ja, maar wij zijn net zo goed instituties.
Hoe komt het dat musea zich daar in de afgelopen tijd toch nog aan leken te kunnen onttrekken?
Nou, ik denk omdat daar een soort waarheidsbevinding in zit, een soort geloof in geschiedenis en erfgoed. En ook een geloof in toch nog die oude instituties. Maar daar is het evengoed, net zo goed een einde aan als in al dat andere geloof.
Geloof in het echte,
in het authentieke. Dezelfde problematiek als de kerk, leeglopende kerken, mensen die niet meer geloven, mensen die andersoortige betekenis.
Maar musea groeien wereldwijd.
Ja. Maar dat,
waar de kerken leeglopen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook een effect van een steeds meer commerciële activiteit geworden om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken en om een aantrekkelijk museum te zijn met een aansprekend programma. Dat doen musea wel heel goed.
En ik wou het later vragen, maar hoe zit jij in die hele discussie over blockbusters? Moeten we daar vanaf? Zijn we te veel geoptimaliseerd? Zijn we te veel bezig met die snelheid? Zijn wij niet diezelfde als die vrachtwagenchauffeurs die onder druk worden gezet? En we lossen het later wel op als er een boete komt. Maar zorg er nou maar voor dat je volgend jaar weer meer bezoekers hebt dan het afgelopen jaar. Moeten we daar vanaf?
Soms heb je wel eens een blockbuster nodig. Hè? Het is niet zo dat je alles maar overboord moet gooien. Je moet alles met mate doen en goed en wel doordacht. En als je kiest voor een blockbuster, dan moet je weten waarom je daarvoor kiest. De ene na de andere blockbuster is volgens mij niet een model dat houdbaar is. Maar ik geloof wel in en niet in of-of. Natuurlijk kunnen we de blockbuster bij het vuil zetten, maar het heeft ons ook best heel veel goeds gebracht. En het zijn toch vaak grote publieks.
Maar moeten we de blockbuster aanpassen misschien? Moeten ze anders worden?
Ik denk dat dat
vraag ik aan de museumdirecteur die waarschijnlijk nu midden in de voorbereidingen zit. Zalen waarschijnlijk al aan het ontruimen, misschien herinrichten is voor misschien wel een van de grootste breugeltentoonstellingen die er in de afgelopen decennia georganiseerd is. Een prachtige tentoonstelling waar ik me in ieder geval erg op verheug. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat die hele discussie over blockbusters ook leidt tot een wat andere aanpak van zo'n tentoonstelling. Dat je andere thema's ook naar voren gaat halen in de thematiek rondom Breugel.
Nou kijk, een blockbuster gaat over kwantiteit. Ja. En ik vind een tentoonstelling gaat primair over kwaliteit. En als je die kwaliteit heel goed voor elkaar hebt, dan krijg je die kwantiteit vanzelf. Als jij een blockbuster maakt waarin... daar zitten natuurlijk hele mooie kansen in om bepaalde aspecten die nog niet belicht zijn eerder. Zoals in Breugel, hè, de verbinding met juist de vrouwen van Breugel. Hè, de belangrijkste familie in de kunstgeschiedenis, waar we natuurlijk alleen maar de mannen van kennen. Wij hebben ons tot taak gesteld en tot uitdaging gesteld om nou eens te onderzoeken, hoe zat het nou eigenlijk met die vrouwen? Wat deden die?
Het waren ook schilderende vrouwen.
Belangrijke politieke figuren op de achtergrond, vaak met enorme netwerken. Vrouwen die ook zorgden voor de opleiding en de educatie van de generaties die na hen kwamen.
Dus zo daar... koppel je je tentoonstelling aan meer actuele vraagstukken, interessegebieden.
Vanuit een onderzoek en vanuit een nieuwsgierigheid die we vandaag de dag hebben. En dan kom je misschien in je blockbuster wel iets anders uit. En dat vind ik wel heel erg interessant, want je hebt gewoon een enorm publiek dat afkomt op zo'n tentoonstelling. En als we dit soort onderwerpen ook kunnen gaan bespreken, we gaan ook een groot symposium houden hierover, dan vermeng je kwaliteit en kwantiteit. En volgens mij ga je dan ook voorbij aan alleen maar je blind staren op die aantallen. Want uiteindelijk is je begin en je eindpunt is die kwaliteit.
Toch nog één keer. Waarom moeten monumenten hetzelfde blijven? En waarom vinden wij als museum, mensen, als kunstliefhebbers, dat die verandering wel een plek verdient?
Ik geloof in... Kijk, als iets schuurt, is dat niet per se slecht. Het is alleen dat twee verschillende zienswijzen bij elkaar komen die niet met elkaar door dezelfde deur kunnen. Dat is interessant. En een samenleving heeft dat soort schuurvlakken nodig om ook verder te komen. En de meest griezelige samenlevingen zijn eigenlijk de samenlevingen waar dat niet gebeurt.
Wij moeten schuren.
Ja. Kijk naar Rusland. Als meningen niet mogen botsen, dan is er een groot probleem. Dus de vrijheid van de kunsten vind ik een heel belangrijke en eentje die we in dit tijdsgewricht ook heel hoog in het vaandel zouden moeten hebben. Omdat je overal in Europa toch steeds meer een grote ruk naar rechts ziet en ook een enorme behoudszin die volgens mij, als we daar heel verder in gaan denken, ook de discussie en het gesprek op slot zetten. Het is een groot goed om van mening te verschillen. En het gesprek dat wij ook door interventies met hedendaagse kunst over musea, over erfgoed en over monumenten kunnen hebben, zijn hele belangrijke gesprekken die ons als samenleving ook wel weer ietsje verder helpen. En mijn grote doel als museumdirecteur is altijd om mensen net even iets anders naar buiten te laten gaan dan ze naar binnen kwamen. Hè. Als er een heel klein beetje veranderd is in de manier waarop je hebt gekeken, de manier waarop je hebt geluisterd, iets dat je hebt geroken misschien wel, dan is de missie geslaagd.
En het zijn de missie geslaagd, het is echt zendingsdrang. Hè,
nou, het zijn de kleine veranderingen bij mensen die optellen bij de grote veranderingen die we als wereld uiteindelijk gewoon ook moeten aangaan. En een van die grote veranderingen is natuurlijk het klimaat en de zorg om onze planeet. Ik vind dat wel hele belangrijke onderwerpen waar musea zich zeker mee bezig kunnen houden. En ja, ik ben in die zin absoluut een idealist. Maar ik geloof in het gesprek en die kleine veranderingen bij mensen die bijdragen aan die stappen die we met elkaar gaan zetten.
En toen ging je vol enthousiasme naar Antwerpen om het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te gaan veranderen. Wat dacht je te vinden in het land van Jan van Eyck, Peter Spal, Rubens, James Ensor en Per Meeke?
Ik ben...
Wanneer was het?
21 was het.
2 jaar geleden.
Ja, wat ik daar zag, en dat zie ik hier ook hoor, in het Brabants Museum, is een collectie die een beetje schizofreen is. En ik hou van schizofrene collecties. Juist die collecties die oude, moderne en hedendaagse kunst in zich hebben. En in het KMSKA was dat natuurlijk, waren dat de oude Vlaamse meesters en de meer moderne Vlaamse meesters. Dat vond ik ongelooflijk interessant, juist omdat ik ook in 21 ben begonnen met een proefschrift over interhistorisch cureren. Dus eigenlijk tentoonstellingen maken met oude en met nieuwe kunst. En wat gebeurt er als je oude en nieuwe kunst naast elkaar, of eigenlijk liever nog met elkaar verbindt? We hebben het net over verandering gehad. Volgens mij ga je dan anders kijken, ga je andere dingen zien, ga je een nieuwe verbinding leggen die ervoor zorgt dat of dat die blik op dat verleden iets verandert, of ervoor zorgt dat er wat ruimte komt voor perspectieven die er nog helemaal niet zijn, zoals niet-westerse kunst. Maar het kan ook zo zijn dat we de hedendaagse kunst of de moderne kunst anders gaan bekijken of beschouwen. Nou, dat fascineert mij enorm. Vandaar dat ik met Mieke Bal ben gaan praten, een literatuurwetenschapper. Ik heb heel vaak, heel lang met haar gesproken over dit onderwerp. En op een goed moment zei ze: Jacqueline, als je nou nog meer wil weten, dan moet je het zelf maar gaan onderzoeken. Want meer weet ik ook niet. Dus ik dacht van, nou, dat ga ik doen. Juist ook omdat ik...
Wanneer heb je dat besluit genomen? Je bent bezig met een proefschrift over interhistorisch...
Cureren. Ja. Dat was eigenlijk in de COVID-periode. Want dat is natuurlijk
2020,
zo'n tijd.
2021. Ja. Net in de periode ook dat je naar Antwerpen ging.
Ja, daarvoor.
Ja,
in de Oude Kerk had ik natuurlijk wel veel van die verandering en die interhistorische manier van werken meegemaakt. Maar heel erg ook vanuit de kunstenaarspraktijk. Dus het waren de kunstenaars die betekenissen gingen bevragen. En mijn behoefte zat er wel in om te kijken, hoe zit dat nou in een museum? En wat gebeurt er dan als je een collectie hebt? Dus toen het KMSKA in het NRC een advertentie had gezet, dacht ik van, nou weet je, ik ga gewoon eens kijken en praten. En dat verliep goed. Dus ik ben uit 40 kandidaten uitgezocht om het te gaan doen. Artistiek directeur. Als je nu het KMSK binnenkomt, dan zie je inderdaad wel oude en nieuwe kunst bij elkaar. Mm-hmm. Dus dat is wel een route waar een stap in gezet is. De manier waarop, daar had ik heel graag nog wat verder aan willen sleutelen.
Wat stond je voor ogen?
Echt eens gaan experimenteren met hoe werkt dat nou? Want het is niet zo makkelijk, hè, om een oud schilderij en een nieuwe schilderij naast elkaar te zetten. Dan gebeurt er niet per se echt iets bij een bezoeker. Sommige bezoekers worden boos of geïrriteerd of begrijpen niet waarom het naast elkaar hangt. Maar wanneer gebeurt het nou goed? En in mijn proefschrift heb ik 5 manieren gevonden waarbij dat juist heel goed gaat. Een visuele manier van dingen bij elkaar brengen. Een associatieve manier. Een thematische manier. Je kunt natuurlijk de verbinding vinden in het onderwerp dat een kunstwerk aandraagt. Nou ja, zo heb je meerdere manieren om die relatie te leggen. En het lijkt mij heel mooi om dat samen met het publiek te gaan uitvinden. Wanneer werkt het, wanneer werkt het niet? Eigenlijk het museum ook een beetje als een laboratorium beschouwen.
En had je dan als idee om zalen een soort van proefopstelling te maken en daar met de mensen over in gesprek te raken en te gaan kijken van, moeten we dit anders inrichten? Of
ja,
wat
ja,
voor verhalen willen jullie vertellen?
Een hele open manier van tentoonstellingen maken. En zeker omdat het daar, dat zijn natuurlijk niet, het is niet één zaal, het is een gigantisch museum. Kijken, ja, daar kun je heel mooi ook verschillende manieren naast elkaar zetten.
Ja, maar die curatoren die daar werken, die conservatoren, die willen gewoon hun eigen verhaal kwijt.
Nou, dat viel mee.
Ja?
Ja hoor. Het werd best wel opengestaan voor dit soort inzichten. En niet voor niks is er al een klein stapje gezet ook.
Ja.
En met mijn vingers jeuken natuurlijk nog steeds. Maar er is nog steeds geen artistiek directeur die daarmee aan de slag gaat. Dat gun ik ze enorm. Maar dat is na 1,5 jaar nog niet gebeurd.
Nee, maar daar hebben ze ook een hele duidelijke keuze hebben ze daarvoor gemaakt om dat even niet te doen. Eerst eens even zorgen dat het museum open zou gaan naar, ik geloof, 10 jaar of zo.
Ja.
En dat is nu is dat inmiddels gelukt. Dat is wat je wilde, maar uiteindelijk heb je daar een aantal maanden gewerkt. En toen ben je of zijn jullie tot het inzicht gekomen dat de match niet goed was?
Ja, het was misschien niet het moment ook, hè, om zo'n ambitie en zo'n experiment te gaan opstarten. En er was op dat moment gewoon helemaal geen ruimte voor een artistieke visie. Dus na een paar weken dacht ik al van...
Ruimte is voor een artistieke visie?
Ik denk dat mensen heel erg bezig waren aan natuurlijk gewoon om dat museum open te krijgen. Dus het is ook gewoon een soort race naar het einde. Daar waar ik natuurlijk steeds zei, ja, maar het begint pas als die deuren open gaan.
Ja.
En het, ja, er zitten natuurlijk ook, er zitten ook politieke krachten in ja. Vlaanderen die toch heel erg behoudend zijn als het gaat over die Vlaamse meesters. En dat, ja, het is echt een politieke agenda.
Kom
waar
niet aan onze Vlaamse meesters, jij uit het noordelijke deel van de Nederlanden afkomstige.
Ja, ze hebben natuurlijk voor de tweede keer gekozen voor Nederlander. Maar ook dat is politiek natuurlijk, hè? Want Vlaanderen wil natuurlijk het liefste toch weer bij Nederland horen. Als je de burgemeester van Antwerpen beluistert, dan hoor je dat dat toch wel een wens is. Die
al erbij horen?
Er wordt ook gezegd, van er is ergens rond 1830 een foutje geweest in hoe de landen verdeeld moesten worden. En eigenlijk had Vlaanderen bij Nederland gemoeten.
Ja. Maar volgens mij was Willem I liep ook een beetje als een... olifant door de porseleinkast, met als gevolg dat de gemiddelde Belg toen ook niet meer bij Nederland wilde horen.
Nee, precies.
Heeft dit er ook mee te maken dat je uiteindelijk aan een gevoel van identiteit van mensen mort als je al die belangrijke werken door elkaar gaat hangen?
Ja, natuurlijk. En dat is ook goed. Want dat is ook iets waar we mee bezig zijn op dit moment. Waar kom ik vandaan? En is er ruimte voor een andere kijk, een andere blik, dingen anders zien. Maar ook, is er ruimte voor de ander? En dat is in heel Europa een heel belangrijke vraag. Ja, we zien dat nu net het kabinet precies over deze vraag gevallen is. Dus je ziet hoe belangrijk die is. En ik denk zeker dat dat een rol speelt.
Ik zag dat je op LinkedIn een post had gedeeld van een museum in Rome, wat je echt prachtig vindt. Wat een hele mooie vorm heeft gevonden om datgene wat je interhistorisch presenteren noemt, om dat door te voeren.
Ja, het is een museum dat voorheen helemaal niet op de kaart stond. Er ging eigenlijk niemand heen. Heel erg gesloten gebouw. De directeur Christiane Colu heb ik gesproken en zij vertelde mij dat ze eigenlijk alle wanden, tussenwanden weg had gehaald, alle ramen geopend heeft, het licht weer naar binnen heeft gelaten. En toen is gaan kijken van, nou, wat is hier nou eigenlijk het grootste probleem? En ze zag dat er twee werken waren die echt onmogelijk te verplaatsen waren. En daar, van daaruit is ze eigenlijk verbindingen gaan maken dwars door de hele collectie heen. Dus ze heeft zich niet aan één periode per zaal gehouden. Dat was natuurlijk de chronologische opstelling die er wel was. Maar ze is echt gaan spelen met tijden, met kunstwerken en puur gaan kijken naar de kwaliteit en de intrinsieke betekenis van de werken, zonder dat ze daar grenzen aan gaf in tijden of stromingen. Nou, dat heeft echt een prachtige presentatie opgeleverd. Wat ik heel erg leuk vond om te zien, want ik ben er nu een paar keer geweest, is dat bezoekers echt heel erg op het puntje van hun stoel zitten bijna. Die maken foto's van werken, die gaan ertussen staan. Die verhouden zich echt tot die werken. Dus je ziet ook een ander soort publiek. Het was altijd een beetje een lauw bezocht museum met een wat ouder publiek. Je ziet hier nu gezinnen, mensen die zelf kunstenaar zijn, jongeren. Er loopt van alles rond.
Als je nou gaat kijken naar Italië, dan is Italië op het gebied van erfgoed nou ook niet het meest vooruitstrevende land van Europa. En toch is het daar wel mogelijk. Hoe ja. denk je dat dat daar gekomen is, dat het daar mogelijk is?
Wat ik begrepen heb van de directeur was dat zeker... Het was geen eitje. Ze moesten er hard voor vechten. En toen ik er sprak, zei ze ook, ik weet ook eigenlijk niet of ik in Italië wil blijven, want het politieke klimaat wordt steeds moeilijker voor de kunst. Dus wat je zegt klopt. Waarom is het toch gelukt? Ik denk dat het al een museum was met een wat modernere collectie. Hè. Er zaten bijvoorbeeld geen oude meesters. Het is echt een museum met een collectie die begint zo rond 1850 en doorloopt, nou ja, dus in sommige gevallen hedendaags, maar dat maakt ook uit. Hè? Op het moment dat je echt aan die 15e, 16e, 17e eeuw gaat morrelen, dan gebeurt er soms wat anders. Waarom is het daar wel gelukt? Ook omdat zij gewoon met heel weinig middelen toch een heel veel voor elkaar heeft weten te krijgen. Dat is, uiteindelijk is geld dan ook belangrijk om iets te laten lukken. Ik voelde in haar woorden wel een enorme struggle, hoor.
Ja. Je zegt dat je het aan mensen wilt gaan vragen, maar weten mensen wel wat ze willen? Willen mensen wel dat je aan hun identiteit morrelt? Willen de Amsterdammers niet gewoon een mooi verhaal uit de Gouden Eeuw? Willen de Antwerpenaren niet een mooi 15e of 16e eeuws verhaal? En willen de Brabanders niet gewoon een verhaal over Jeroen Bos en de familie Breugel?
Ja, maar ook hier weer, het een sluit het ander niet uit. Het kan allebei. En dat is ook het mooie van de historische manier van cureren, dat het ook allebei kan. Mensen vragen wat ze willen is niet altijd de juiste manier. Ik denk dat verandering heel organisch en in kleine stapjes gaat. En dat het belangrijk is dat je heel goed kijkt en blijft volgen wat gebeurt hier nou. We gaan binnenkort een heel groot beeld van Mark Manders op het voorplein zetten. En we hadden hier gisteren een vergadering over met het team. Wat centraal staat is het kunstwerk. En wat mij interesseert is, hoe gaan mensen hier nou zo direct mee leven met dat kunstwerk?
Wat voor kunstwerk is het?
Het is een heel groot tilted head.
Gekanteld hoofd?
Gekanteld hoofd. Mark heeft het gemaakt voor de New York Public Art Fund. En het is een jaar lang opgesteld geweest aan het begin van Central Park in New York. En na dat jaar is het weer teruggegaan naar het atelier van Mark in Ronsen. Toen ik kwam, toen werd er gesproken over dat beeld. Daar hebben we gewoon voortgang aan gegeven. Dus nu gaan we dat in oktober onthullen. Het is een heel belangrijk werk, omdat het in die COVID-tijd ook gemaakt is. En Mark ook zeker wel anders is gaan werken. De meeste beelden van Mark zijn vaak heel gepolijst en heel glad afgewerkt. Terwijl deze veel ruwer is en ook heel duidelijke hompen klei laat zien. Het is natuurlijk geen klei, maar dat Brons. Zullen mensen vanzelf achterkomen. Ja, het is natuurlijk een Brabantse kunstenaar. Eigenlijk misschien wel een van de belangrijkste Brabantse kunstenaars die we hebben. Die internationaal natuurlijk in zowel Amerika, Japan, overal ter wereld is zijn werk te zien.
Waarom willen jullie het hier op het voorplein hebben? Wat zegt het?
Wat ik heel mooi vind aan... Nou, het is sowieso gewoon een iconisch werk. Een prachtig werk om daar te hebben staan. Maar het mooie van het verhaal van Mark vind ik ook dat... hij begon gewoon in Volkel, in een klein dorpje hier in Brabant. Toen ik vroeg van, ja, hoe ging dat dan? Waar ben je begonnen om kunstenaar te worden? Toen zei hij, nou, een dorpsbewoner die zag mijn tekening... En die zei, joh, kom jij eens eventjes in mijn boekenkast kijken. En van het een kwam het ander. En die man was reclameman. Die is Mark gaan helpen om tekeningen te maken, om opdrachten te maken. En zo is Mark eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de kunst. En heeft hij besloten op een goed moment om naar de AKI te gaan. Dat moment van talent zien en talent herkennen, dat is vaak zo lokaal. Zo dat gebeurt op zo'n... persoonlijke, intieme schaal. Ik vind dat prachtig. En naast dat beeld natuurlijk gewoon een geweldig werk is, vind ik het verhaal van Mark dat zijn oorsprong heeft in een klein dorpje hier in Brabant ook heel mooi. En ook ja, hopelijk ook bemoedigend voor al die kunstenaars die op dit moment hun carrière beginnen. Want je hebt moed nodig om kunstenaar te zijn. Ik verwacht wel dat mensen met dit werk gaan leven, dat het ook iets is. Het is ook een schuin beeld waar mensen mee op de foto willen. Wat zo heel langzaam een betekenis gaat krijgen in de samenleving. En hoe dat dan is, dat kun je eigenlijk bijna, net zoals het rode raam, van tevoren slecht verzinnen. Dingen gebeuren. En dat is ook het mooie, vind ik, van kunst en de verbinding met de samenleving. Er ontstaat een chemische reactie. Ja, we gaan zien wat dat gaat opleveren.
Maar een belangrijk iets is toch ook is dat het een Brabantse kunstenaar is.
Absoluut, ja, zeker.
Want hoe Brabants is dit museum en hoe internationaal is dit museum? Nu weet ik wel dat het een het ander niet uitsluit, maar toch.
Nou, de collectie is heel Brabants natuurlijk. Hè. Een kunstenaar als Van Gogh begon hier net als Mark Manders zijn loopbaan, ook in een klein dorpje. Hij begon gewoon op het land te werken met de boeren. We hebben ook een grote collectie van Goghs in huis. Bos is een andere kunstenaar die heel belangrijk is. En dat zijn eigenlijk de twee pijlers in de collectie. Twee kunstenaars die zowel heel Brabant zijn als ook internationale zeggingskracht hebben. Ik zie ze een beetje als hemel en aarde. Het surreële, het fantastische, het hemelse van Bos. Naast het hele aardse, de verbondenheid met het landschap en de natuur van Gogh. En dat is bijna een soort yin en yang in onze collectie. Dus in ieder geval mezelf voor dit. Dit hebben onze conservatoren uitgeplozen. Want ik vroeg ze van, wat is nou, hè, als je onze collectie door een grote zeef gooit, wat blijft er nu over? Wat is nou het residu van die collectie? En ze kwamen met dit antwoord, wat ik prachtig vind. Ik geloof erin dat musea eigenlijk een steen in de vijver gooien. Die vijver die is al wat rimpeliger. Door die steen kan de vijver nog rimpeliger worden. En het gaat hem niet over die steen zozeer, alleen maar. Maar het gaat hem ook over die rimpelingen. En juist het spreken over die rimpelingen, wat gebeurt hier nou? Daar gaat volgens mij het museum in steeds meerdere mate in. Wij zijn een bemiddelaar in het gesprek over de toekomst. En ik geloof erin dat juist die rimpelingen ons verder gaan brengen in de tijd.
Mooie woorden om een podcast mee te beëindigen. Dankjewel, Jacqueline. Nadat ik Jacqueline de podcast toestuurde, leek het haar goed nog één voorbeeld te geven van de geëngageerde en interhistorische koers die ze met het Noord-Brabants Museum wil gaan varen. Nog eenmaal Jacqueline Grandjean.
Samenvattend denk ik dat de verandering voor dit museum het interhistorisch is en het engagement. Het museum trok zich eigenlijk niet zo heel veel uit van het gesprek buiten haar muren en toonde naar eigen zeggen een feest van herkenning. En in de toekomst laten we juist ook het onbekende en het ongemakkelijke zien. Zoeken we daar de verbinding mee met verschillende mensen en met verschillende gemeenschappen. En dat voorbeeld, dat we eigenlijk niet besproken hebben, maar dat is wel leuk, is twee keer kijken. Dat is een gesprek met kunstenaars en mensen uit Brabant over, in dit geval, de varkens van Wim Delvoye. De rol van religie in zijn werk en uitwerpselen. En in de eerste aflevering spraken we met kunstenaar Tinke Bell, die in het verleden net zoals Delvoye met dieren werkte. Delvoye tatoeëerde varkens. En Kim Patiruhu, een kunstenaar en eigenaar van het huisvarken Francis Bacon. En afsluitend een rapper, Medine, een Frans-Algerijnse rapper en een van de belangrijkste stemmen in de Franse hiphop. Die noemt zijn muziek rap conscient, dus betrokken rap. En hij zegt, eigenlijk de kern van mijn artistieke strijd is dat ik met mijn muziek probeer te veranderen hoe mensen denken. En hij wil dan mensen kritisch naar zichzelf laten kijken in een periode waarin we leven. En hij zegt dat in zijn ogen de rol van kunst is. Kunst moet verontrustend zijn, dingen overhoop gooien. En voor de mensen die denken dat zij de heersende waarden in de maatschappij bepalen, is dat belangrijk, maar ook voor hemzelf. Hij wil verontrusten en de groepen die hij representeert wil die ook eventjes door elkaar schudden. Nou, ik kan me daarin vinden en ik denk dat het engagement is dat we ook in de musea wat vaker kunnen opzoeken.
Tot slot nog even een ander onderwerp. Deze zomer heb ik gebruikt om een boek te schrijven, mede op basis van de eerste serie podcast die ik publiceerde in de maanden mei tot en met juli. Het boek komt in de loop van de volgende maand, september, uit en het heeft de titel Echt, het waarachtige museum. In het nieuwe boek, een uitgebreid essay eigenlijk, probeer ik een beeld te schetsen van een actueel gevoel van crisis dat door een aantal ingrijpende maatschappelijke veranderingen wordt opgeroepen. Daarnaast beschrijf ik hoe musea zich op die grote vragen storten en waarom juist musea geëngageerde plekken kunnen zijn waar de samenleving het gesprek voort kan zetten. Ik onderzoek hoe musea die positie hebben verworven en hoe ze die positie in kunnen zetten om te helpen gemeenschappelijke grond te vinden voor de grote vraagstukken van deze tijd. Want als alles digitaliseert en virtualiseert, is het dan verwonderlijk dat veel mensen op zoek gaan naar houvast in die krimpende analoge wereld? En waar vind je dat beter dan in musea met hun echte, hun authentieke objecten? De dingen die we zo waardevol vinden, dat we ze al eeuwenlang verzamelen. Musea hebben daarmee een uitzonderlijke kwaliteit die ze geloofwaardig maakt in een tijd van nepnieuws en overvloedige meningen. Niet voor niets groeien en bloeien de musea wereldwijd. Terwijl politiek en veel media de discussies vooral op scherp lijken te zetten en terwijl de wetenschap steeds vaker betwijfeld wordt, hebben musea een kwaliteit die ze in kunnen zetten om het gesprek tussen mensen voor te zetten. Mijn nieuwe boek pleit niet voor onvoorwaardelijk activisme van musea, maar voor engagement vanuit een streven naar waarachtigheid. Het waarachtige museum is het museum met ruimte voor twijfel en discussie. Een plek waar geprobeerd wordt de groeiende tegenstellingen te overbruggen in een eeuwig ambivalente wereld. Als je wilt weten wanneer het boek uitkomt, laat me dat dan weten. Je kunt me bereiken via de contactgegevens op mijn website www.odding.nl. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot over 2 weken.